Thank you. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom vanuit de grote kerk hier in Gorinchem. Fijn dat u weer meekijkt en ook meeluistert. Ook de gemeenteleden hier in de kerk, hartelijk welkom. Vandaag is de derde Lijdenszondag. In het liturgisch jaar zijn we op weg naar Pasen. Vanmorgen leidt dominee van den Berg uit Asperen de dienst en Arjan Versluis bespeelt orgel en vleugel. Op 22 februari waren broeder en zuster van de Meulen Mosselman 60 jaar getrouwd. Ze krijgen vanmorgen de bloemen van de gemeente met een hartelijke felicitatie en zegenwens. Wie wil deze mooie bos bloemen bezorgen? Het adres vindt u aan het kaartje aan de bloemen. We mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de collecte voor de diaconie bestemd voor de jeugdbond HGB, de collecte voor de kerk en voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor de Alpha-cursus die 1 maart van start gaat. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte aanbevolen. Vandaag is de tweede keer dat er online zondagsschool wordt gegeven. Samen met de kinderen hoopt de zondagsschool op deze manier een goede voorbereidingstijd naar Pasen te hebben. Wanneer het lied voor de preken wordt gezongen, mogen de kinderen inloggen. De instructies zijn verder per e-mail gedeeld. Het zal voor de kinderen, ouders en leiding best even wennen zijn. Maar we zien als zondagsschool weer uit naar een mooie tijd met elkaar. Vanmiddag is er om 16:45 opnieuw een eredienst hier in de Grote Kerk. En via ons YouTube-kanaal. Voorganger is dan dominee Hogendam uit Veenendaal. En dan nog de twee bekende huishoudelijke mededelingen. Als u niet tijdens de dienst in beeld wil komen, dan kunt u achter de pilaren plaatsnemen. En de kosten zoeken nog vrijwilligers om bij het helpen van het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen. Wie wil er straks helpen? Hartelijk dank. Laten we de eredienst beginnen met Psalm 46, vers 1 en 6. God is een toevlucht. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Aan het begin van deze dienst zullen wij uitspreken dat onze hulp en verwachting in de naam van de Heere onze God is, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die zijn trouw zal bewaren van generatie op generatie totdat hij komt. Gemeente, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, genade en vrede is er voor u allen van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en Verlosser, door zijn Heilige Geest. Amen. En dan willen we nu luisteren naar Psalm 111. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 111, vers 1 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laten wij deze morgen als leefregel voor ons leven als christenen luisteren naar Romeinen 12 vanaf vers 9. En in de antwoord erop luisteren naar Psalm 1 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 1 vers 1 en 2 na de lezing van de leefregel die Paulus ons hier geeft. En we lezen daar het woord van God als volgt. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde en ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen en leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige en wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad en wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laten we nu samen bidden. Almachtige God en Vader, wat zijn wij gezegende mensen, dat wij als uw gemeente ook in de 21ste eeuw, die eeuwenoude psalmen mogen zingen en mogen kennen, die uw kinderen en uw gelovigen uit uw volk Israël, dat u lang geleden riep, begonnen met Abraham, dat wij die ook mogen zingen in de gemeente, zoals die eerste psalm. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Misschien zijn er wel mensen die dat ook herkennen, ook in deze tijd. Door droefheid kwijnen, door de moeite van het leven, als dat op ons pad komt. Maar dat we dan u mogen kennen als onze God en Vader en ontfermen. Heer, en ook de gelovigen in het Oude Testament mochten zingen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Daarom zal geen vrees ons doen bezwijken. Heer, ook al leek verlossing ver weg. Bijvoorbeeld toen uw volk in Egypte zwoegde. Toen kwam daar onverwachts uw bevrijding. Heere God, mogen wij ook in onze tijd als uw gemeente in de 21ste eeuw uw hulp gewaar worden. Of als wij persoonlijk in zielsbenauwdheid verkeren, dat we dan op u mogen leren vertrouwen, dat u ons wilt helpen. En dat geen vrees ons zal doen bezwijken, ook als wij zien op de maatschappelijke crisis waarin wij verkeren door corona, dat de hele aardbol heeft geschud en stilgelegd tot op zekere hoogte, dat wij als uw gemeente niet bevreesd worden. Niet alleen hier in Gorinchem, maar wereldwijd. Alle christenen, alle continenten, dat die boodschap van verlossing en hoop mogen blijven verkondigen. Heren, maak ons blijmoedig. Ook in deze tijd, dat we niet bevreesd zullen zijn, maar optimistisch, omdat u onze God bent, de levende God. Heren, en we weten dat deze ziekte ook veel slachtoffers heeft gemaakt. En wij beseffen dat wij ons leven niet in onze hand hebben, dat ook ons leven kwetsbaar is. Maar we mogen toch ook weten dat wij niet hoeven te vrezen als we veilig zijn bij u. Zelfs als dat op ons eigen levenspad zal komen, dan bent en blijft u onze God. Heren, die psalmen die bemoedigen ons enorm. Ook als we mogen zingen, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. U geeft ons zo'n vastheid, Heere God. En die belofte die al in die psalmen zat, hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat zijn ook zulke woorden van hoop. U heeft ook verlossing gezonden in de zending van uw Zoon. Dat mogen wij als gemeente weten, daar mogen wij het leven. En u zal toch uw trouw en uw verbond bewaren aan uw volk Israël, maar ook aan uw gemeente in deze wereld. Heren, daarom prijzen wij u als onze God. Ook deze morgen vanuit de grote kerk in Gorinchem. Heren, hoor ons gebed. Wees bij ons deze morgen. Geef ons een goede dienst. Een bemoedigende dienst. Heer, dan mogen we allemaal zien op Jezus. In de lijdenstijd. Het offer. Dat hij voor ons wilde brengen. En die nu zit aan uw rechterhand. En heeft gezegd. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. Heer Jezus. Wij belijden u ook als onze Here en Verlosser en zien uit naar uw komst. Wees bij ons ook deze morgen door uw Heilige Geest. In vergeving van al onze zonden. Alles waarmee wij uw geboden hebben overtreden, u en elkaar tekort gedaan. Vergeef ons om Christus wil. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie dat verhaal over Abraham die zijn zoon Isaac moest gaan offeren? Kun jij begrijpen dat God dit van Abraham vroeg? Zou jij het geweldige geschenk dat je gekregen hebt in je leven, zoals Abraham zijn zoon ontvangen had, willen opofferen? En het bijzondere van het verhaal is dat we straks gaan lezen dat Abraham toch gehoorzaamt. En ik denk dat dat ons wat leert, maar ook jullie. En dat is dat we soms moeten luisteren naar de Heere God, of misschien wel vaak, terwijl je niet begrijpt waarom. Waarom sommige dingen gebeuren, ook in ons eigen leven. En ook als je niet weet hoe het verder moet, dat je dan toch vertrouwt, zoals Abraham. Als Abraham door God geroepen wordt, dan antwoordt hij. En dan zegt hij, hier ben ik. Gaan we straks lezen. En dat betekent, ik luister om u te gehoorzamen. Wat zeg jij tegen de Heere God als hij jouw naam noemt? Niet Abraham, maar Sarah of Levi of Maria of Luc of Johan. Heb je je naam wel eens gehoord? Natuurlijk roept God je niet hardop, met een hoorbare stem. Maar God wil door de Bijbel heen, bij het lezen van de Bijbel, bij de verkondiging van de verhalen uit de Bijbel, je ook roepen. Als je over hem leest, om hem te volgen, in hem te geloven, op hem te vertrouwen. Ook vanmorgen. Hij roept je persoonlijk, met jouw naam. Wil jij mij ook gehoorzamen en durf je ook op mij te vertrouwen, zelfs als je me niet begrijpt en als je nog ontzettend veel vragen hebt? Ik breng je vrede en ik geef je toekomst. En ik wilde mijn zoon ook voor jou opofferen. Want ik hou van jou. En ik wil ook in vriendschap met je leven, zoals met mijn vriend Abraham. God roept jou ook. Door de preek. Door de verhalen in de Bijbel. Soms neemt God wel direct contact met mensen op. Ook nog in onze tijd. Misschien hebben jullie die verhalen wel eens gehoord. Bijvoorbeeld moslims die dromen krijgen. En zeker weten dat in een droom Jezus hen aansprak. Dat is bijzonder. Dus het kan nog steeds dat God je rechtstreeks aanspreekt. Als je niet over een Bijbel beschikt bijvoorbeeld, wil God toch contact met ons opnemen. Ik denk ook aan een verhaal van mijn opa die al lang overleden is. Toen hij nog jong was en in een gezin opgroeide dat niet trouw naar de kerk ging, eigenlijk helemaal niet, alleen zijn moeder af en toe. En toen was hij nog maar een jong ventje. En toen is mij verteld, liep hij 's ochtends naar de slaapkamer van zijn ouders. En terwijl hij eigenlijk amper iets wist van het geloof, toen zei hij, moeder, vannacht heeft de Heer Jezus tegen mij gezegd dat hij al mijn zonden wil vergeven. Bijzonder, hè? God is een levende God. En zulke dingen kunnen nog steeds. Maar het belangrijkste is vanmorgen dat jij gelooft dat hij ook jou roept om in hem en zijn zoon te geloven. Wij gaan nu met elkaar het verhaal lezen van Abraham. De roeping van Abraham om zijn zoon te offeren. Dat, zeg maar gerust, bizarre verhaal. Als je het nog nooit gehoord had, dan zou je met grote spanning lezen hoe het afloopt. Genesis 22 lezen we. Tot en met vers 12. En daarna lezen we ook nog enkele versen uit Hebreeën 11, namelijk vers 17 tot en met 19. Eerst Genesis 22. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. De Heere zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen zij beiden samen. En op een gegeven moment sprak Isaac tot zijn vader Abraham. En hij zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had, Moria. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei opnieuw, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Tot zover de lezing uit Genesis. En dan lezen we nu die paar versen uit Hebreeën 11. Namelijk 17 tot en met 19. En daarna luisteren we naar gezang 501. Vers 1, 4 en 5. Beveel gerust uw wegen. Hebreeën schrijft daar, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, als het ware, daaruit ook terug. Tot zover de lezing uit het woord van God. En we staan vanmorgen in het bijzonder stil bij die zinsnede, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik.
Laat hem besturen waken, 'tis wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken, dat ge verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft, met wonder bent beleid.
Straks, na de verkondiging, zal er aansluitend gezongen worden, lied 441. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. En als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Gemeente, jongens en meisjes, luisteraars, thuis met ons verbonden. Het gaat vanmorgen over het Hebreeuwse woordje hineni. En dat betekent in het Nederlands: hier ben ik. Ik ben er voor je. Waar Abraham, de Heere God, mee antwoordde en ook zijn zoon: hineni. Ja, ik luister. Ik sta gereed. In Jeruzalem, misschien bent u er wel eens geweest, daar heb je een restaurant voor arme mensen uit de stad, waar ze gratis een maaltijd kunnen krijgen. Een diaconaal project. En dat restaurant heeft de naam Hineni gekregen. Wij staan klaar om er voor jou te zijn. Om je eten te geven. Om je te helpen. In het zeer bijzonder verhaal dat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen over de Heere God die Abraham roept om zijn zoon Isaac als brandoffer aan hem te brengen, komt dat woordje ook 3 keer voor. Er staat dat God Abraham op de proef stelde en hem riep: Abraham. En dan antwoordt hij met hineni in de grondtekst. Hineni, hier ben ik, ja. Abraham die kende de stem van de Heere God blijkbaar. Kennen wij zijn stem ook? Ook al zei ik in het kinderverhaal dat God natuurlijk ons vandaag de dag anders aanspreekt, maar hij roept ons nog steeds. Vandaag de dag spreekt hij ons vooral aan door het getuigenis van de schrift. Een filosoof, Kierkegaard, heeft ooit eens gezegd: de Bijbel, dat is het woord van God en daar vindt het wonder van de gelijktijdigheid soms plaats. Je leest en het is alsof je erbij bent. Als Jezus bijvoorbeeld een verhaal vertelt. En dan, hij zegt iets tegen iemand. En dan is het alsof hij het tegen jou zegt. Het wonder van de gelijktijdigheid. Het woord van God. En zo kan God ons aanspreken. Of een brief aan een gemeente toen. Maar dan zeg je: dat is een brief voor ons vandaag de dag. Het is het wonder van het woord van God. We worden er eeuw in eeuw uit door aangesproken. In de Bijbel is alles opgeschreven wat God lang geleden gesproken en gedaan heeft. En die verhalen spreken tot ons. Die willen ons iets zeggen. Ja, hij kan dus ook door een preek door ons spreken. Of zoals de eerste christelijke gemeentes die brieven ontvingen, de 7 brieven uit het boek Openbaring, die eindigt telkens: wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt, door het woord heen. Het is een boodschap voor u en voor jou, altijd weer in de Bijbel. En misschien is het maar een onderdeeltje van de preek bijvoorbeeld, of een stukje uit de Bijbel, dat was vanmorgen nou voor mij, dat heeft me bemoedigd of aangesproken of stilgezet. En ik zei al dat God ook in staat is om door zijn Heilige Geest soms ons rechtstreeks aan te spreken. 'S Nachts dat er opeens een lied bij naar boven komt. Of wat ik vertelde van een droom. Soms. Bij ons uitzonderingen. Bij moslims regel. Omdat die niet over een woord van God beschikken. God wil ons bereiken en aanspreken door woord en geest. En waar het ons vooral om gaat is dat we bereid zijn te horen, om goed te luisteren, zoals Abraham, Hineni. Wij willen vanmorgen horen wat u ons te vertellen heeft. Om te horen naar de woorden van het evangelie, de blijde boodschap. Dat God Jezus voor jou, voor mij, voor ons allemaal liet lijden en sterven. Daar staan we in het bijzonder bij stil in de lijdenstijd. Omdat de schepper van deze wereld zoveel van ons houdt als schepselen, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft, opdat als de wens van God niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Een bekende boodschap. Maar geloof je hem al voor jezelf? Is die al aangekomen? Hineni. Ik luister, Heer. Ik heb het begrepen. Ik heb uw stem gehoord. Of om naar zijn geboden te luisteren, zoals zondagmorgen aan het begin van de dienst. 10 geboden of een stukje uit het Nieuwe Testament, wat we vanmorgen gelezen hebben. Zo wil ik dat je leeft. Horen wij dan, zeggen we dan, Hineni, ik luister. Ja, wat vanmorgen werd gezegd, hoe u wil dat wij leven, dat neem ik ter harte. Hineni en horen bij elkaar. Maar Hineni en gehoorzamen nog meer. Het gaat niet alleen om horen, maar ook gehoorzamen. Geloven en doen. Net zoals bij die kleine Samuel, dat weten jullie wel, hè, jongens en meisjes. Dat die eerste stem van God niet goed kende. Dat staat er zelfs in de Bijbel. Hij kende de stem van de Heere nog niet. Hij was nog niet mee vertrouwd. Kan ook zijn als je opgroeit in de kerk en dat die woorden nog ergens, ja, dat je nog niet zo vertrouwd bent, dat die nog niet aankomen. Totdat je op een gegeven moment begrijpt dat de Heere God je aanspreekt. En dan zegt Eli, nou als je nou nog een keer die stem hoort, dan moet je zeggen, spreek Heere wat uw knecht hoort. Nu begrijp ik dat het bij u vandaan komt. Heeft u zo al begrepen wat de Heere God tegen je wil zeggen? Dat hij je God en vader wil zijn. Je beschermen, je zonde wil vergeven en je eeuwig leven wil geven. Dat is in een notendop waar het in de Bijbel om gaat. Telkens weer. Kijk, ik zie dat ook bij mijn kinderen en ik denk dat ouders met een gezin dat ook al bij hun kinderen zien. Je ziet dat kinderen uren en uren naar TikTok filmpjes kunnen kijken. Of naar YouTube. Naar mooie muziek. Ouderen naar praatprogramma's. De krant kunnen lezen of tijdschriften, uren. Maar hebben wij nog rust, stilte, tijd en aandacht om af te stemmen op de Heere God? Of komt er zoveel op ons af, worden we zo bezet dat we eigenlijk die stem, dat die ons hart bijna niet meer bereikt? Nou, gelukkig hebben we in ieder geval de kerkdienst nog. Een soort goud van de kerkdienst. Dat je toch telkens, elke zondagmorgen, ook al ben je zelf misschien tekortgeschoten, om goed te luisteren naar zijn stem. En allemaal druk als je zondagmorgen of, en zondagavond. Dan klinkt die stem van God weer. Dan komt hij weer naar ons toe. Nou, we zijn als gemeente weer aangekomen in de lijdenstijd. En dan denken we natuurlijk aan de weg die de Heer Jezus is gegaan tot op het kruis. Nou, wist u, en daar gaat het vanmorgen om, dat die weg van de Heer Jezus, als je goed leest en gelovig leest, al helemaal opgesloten zit in dit verhaal, in Genesis al, werd er al een beeld gegeven, profetisch, van de weg van Jezus Christus. Dat maakt de Bijbel tot een bijzonder boek. We zien hier de vader, Abraham, die zijn geliefde zoon, zijn enige, gaat offeren. Maar ik zie ook een zoon die zich zonder enig verzet laat offeren. En zo wordt Abraham in dit verhaal de vader van alle gelovigen. Het voorbeeld van de man die volledig op God vertrouwde, ook toen hij er niets van snapte. Omdat hij God blindelings gehoorzaamt en op hem vertrouwt. Nou, dat is sowieso de boodschap al voor ons. Vertrouwen wij ook blindelings op hem? Dat wil niet zeggen dat je soms geen vragen hebt. Als je dingen niet begrijpt. Geloven wil niet zeggen dat je alles begrijpt. Dat dacht ik vroeger, ja, ik kan pas geloven als ik het allemaal snap. Nou, dat snappen, dat schiet soms heel erg tekort. En toch geloven. Toch vertrouwen. Ik denk echt wel dat Abraham in twijfel is geweest. Hoe kan God dit van mij vragen? Dit kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn? Hij heeft mij die enige zoon beloofd aan wie ik een groot nageslacht zou krijgen. Hoe kan het dan de bedoeling zijn dat ik hem moet offeren? Toch vertrouwt hij op God. En ging hij in stil vertrouwen de berg op. 3 dagen lang. Op weg naar de berg Moria. Hij had alle tijd om erover na te denken en eventueel erop terug te komen, maar dat deed hij niet. Heel bewust bleef hij vertrouwen op de Heere God. En het is heel boeiend en interessant dat de schrijver van de Hebreeënbrief daar nog iets over zegt. Die zegt dat Abraham bij zichzelf tijdens die 3 dagen overlegd moet hebben dat God zelfs bij machten was zijn zoon zelfs uit de doden op te wekken. Omdat hij ook vast en zeker geloofde in de belofte van het grote nageslacht, het Isaac. Die belofte geloofde hij ook. Dat is toch bijzonder, dat is toch fascinerend. Maar Abraham gaat zo in geloof. Hij wil de Heere gehoorzamen. En hij vertrouwt de belofte van het grote nageslacht. En hij gaat en hij geeft het over aan de Heere God. En later blijkt dan ook, God zal zelf voorzien. Maar wat ook bijzonder is aan dit verhaal, en er wordt misschien wat minder vaak de nadruk op gelegd, ik zie niet alleen een uitgesproken hineni bij Abraham. Vader, hier ben ik. En ik zal doen wat u vraagt. Maar ik zie ook een onuitgesproken hineni bij Isaac. Bij de zoon. Kijk maar. Op een gegeven moment staat er dat Abraham zijn zoon gaat vastbinden. En hij bond zijn zoon Isaac. Moet je dat even voor de geest zien. Dat hij misschien zijn handen en zijn voeten aan elkaar bond. Als hij het altaar klaargemaakt hebt. En dan legt hij zijn zoon op dat altaar. En wat ik niet wist. Maar wat blijkt als je het voorafgaande Genesis leest. Dat Isaac toen al 37 jaar was. Hij was geen jongetje van 12. 37 jaar. Een grote vent. Zou jij je zoon van 37 kunnen binden en rustig neerleggen voor zoiets? Probeer eens in te leven in Isaac. Je zou toch verwachten dat Isaac zich verzet zou hebben als hij beseft wat er gaat gebeuren en tegen zijn vader zegt: Vader, bent u nu helemaal? U bent toch niet godsdienstwaanzinnig geworden om mij te offeren? Dat kan God toch nooit tegen u gezegd hebben? Daar lees ik helemaal niets over. Het verhaal vertelt ons dat het in alle rust, zonder enige vorm van verzet, gebeurt. En daarin zie ik profetisch ook al iets van de weg die Jezus, die de Zoon, gaat. Dat is wat mij betreft het hineni van Isaac. Hier ben ik. Ook om te gehoorzamen. Dit is natuurlijk geen alledaags verhaal. Als ze zeggen, hoe kan God nou zoiets vragen? Alsof dat normaal is, dat God dat op zijn tijd van mensen vraagt om echt je zoon te offeren. Het is een uniek verhaal. Eenmalig. Ontluisterend. Het staat maar één keer in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Het is vooral, gemeente, jongens en meisjes, een heenwijzing naar Golgotha. Dat was ook eenmalig. En daar houdt ons verstand echt op. Als je dat verhaal van Abraham begint te lezen, dan staat je verstand al stil als je niet zo weet hoe het afloopt. Maar bij Golgotha, daar houdt het toch echt op voor ons verstand, dat het daar echt gebeurd is. Dat de hemelse Almachtige Vader zijn enige geboren zoon die hij lief had, wat trouwens ook letterlijk wordt gezegd over Isaac, zijn enige geboren zoon die u lief heeft, nadat God ook voor Jezus als zoon van de Vader, dat hij die echt voor ons opgeofferd heeft. Dat vind ik onbegrijpelijk. En dat die zoon zich ook echt liet opofferen. Dat staat ook wel in Jesaja. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij deed zijn mond niet open. Geen verzet. Dit is vooral een profetisch verhaal, gemeente. Wij zien hier de lijdensweg van Jezus Christus al in dit verhaal. Dat is toch wel heel bijzonder. God vraagt zoiets nooit van ons mensen, alleen van zijn eigen zoon. En bij Isaac, in dit verhaal, zien we, naar mijn overtuiging, het hineni van Jezus Christus al oplichten. De weg die Jezus ging. Als Jezus in Gethsemane bidt: Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zoiets lijkt ook bij Isaac het geval te zijn geweest. En het bijzondere is dat wij dat ook al aantreffen in Psalm 40. Misschien ken je die psalm wel. Onthouden. Psalm 40 is ook zo'n profetische psalm. Dat is het bijzondere van de Bijbel. Heel veel woorden zijn profetisch. Later. Wij als christenen, als gemeente, als we de Bijbel lezen, dan zien we daarin al het hele evangelie. In Psalm 40 staat er: U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffers. Ook niet in het offer van Isaac. U hebt mijn oren doorboord. Dat betekent dat deze persoon die aan het woord is bestemd is en ertoe veroordeeld is om geofferd te worden. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik: zie, ik kom. Ook een hineni, zie, hier ben ik. In de boekrol is over mij geschreven. En ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Ook zo'n heenwijzing naar de bereidwilligheid van Jezus Christus om Gods wil te doen. Om voor ons te lijden en te sterven. Ik weet niet of jullie dat weten, jongens en meisjes, maar Sterre Jezus later is opgestaan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: o jullie tragen van hart om niet alles te geloven wat in de wet en de psalmen en de profeten over mij geschreven is. Jezus zegt daar dus zelf dat het hele Oude Testament een getuigenis is over hem, over zijn weg. Nou, de profeten, dat begrijpen we misschien wel, in de profeten, als Jesaja bijvoorbeeld zegt, als een lam wordt hij de slachting geleid. Heel veel profetische teksten meer, dat weten jullie wel, in Matthäus worden die aangehaald, hoe allerlei voorzeggingen, dat hij in Bethlehem werd geboren, dat wat in Micha staat, dat allemaal vervuld werd. Dat zijn de profeten waarin over hem geschreven is. Een twijgje die op zal komen uit de afgehouwen tronk van Isaïe en dat soort teksten. Maar ook in de psalmen. Bijvoorbeeld die psalm 40. Ook door de psalmen heen zie je telkens weer iets van de Messias oplichten. Maar Jezus zegt ook in de wet. En dat begreep ik eigenlijk vroeger nooit zo goed. In de wet is ook over mij geschreven. En wat wordt met de wet bedoeld? Vooral de 5 boeken van Mozes. En ik denk dus dat je bijvoorbeeld kunt denken aan een verhaal zoals dit, waarin Jezus zegt: daar werd al over mij gesproken. Als je leest over het offer dat Abraham bracht met zijn zoon Isaac, dat gaat over mij. Indrukwekkend, de lijdensweg van Jezus. Al helemaal getekend in het Oude Testament. Met allerlei kleuren en invalshoeken. Zelfs zou je nog kunnen zeggen, als de Hebreeën schrijver zegt dat Abraham overlegd heeft dat God bij machten was zijn zoon uit de dood op te wekken. Zou je nog kunnen denken aan de opstanding van Jezus. Want de Vader die wist ook als hij hem zou offeren dat hij weer op zou staan. Er zit zoveel in. Ook dat Isaac dat hout op zijn rug neemt. Zie hem daar lopen met het hout waar hij straks zelf opgelegd zou worden. Allerlei beelden van de weg die de zoon voor ons ging. De liefde van Jezus, gemeente, die overstemt alles. Hij gaat echt die weg. En die is die gegaan voor ons. Daar mogen wij uit leven. En daarin klinkt een enorme liefde van de Vader en van hemzelf door. Voor mij. Voor jou. Voor u. Heel persoonlijk. Hij kent je bij naam. En hij heeft het voor ons willen doen. Voor zondige mensen. Die hem zo vaak teleurstellen. Wees maar eerlijk. Hoe vaak stellen zouden wij de Heere God niet teleurstellen en verdriet doen? In wat wij hem aandoen, maar ook elkaar. Als we niet leven naar Gods geboden en niet uit liefde. En toch wil hij ons tot zijn vrienden maken. Ons tot zijn kinderen aannemen. En daarom wilde hij zijn zoon opofferen. Heb jij in gedachten, ook al Hineni, gezegd tegen de Vader, zoals Abraham. Omdat je ervan overtuigd bent dat hij jou roept door de schrift heen. Om in zijn zoon te geloven. En hem te volgen in onze tijd. Zoals Abraham toen. De Vader gehoorzaam. En dat zijn soms voor ons, laten we eerlijk zijn, ook hele onbegrepen wegen. Voor Abraham was dat ook een hele onbegrepen weg die hij moest gaan. Niet wetend hoe het zal aflopen. Geldt ook voor ons, ook in de gemeente van Jezus Christus. Soms een lijdensweg van ziekte, ernstige ziekte.
tegenslagen, verdriet, zorgen, onbegrepen wegen, toch volgen. Durf je dan ook te leven in het vertrouwen van Abraham? God zal voorzien. God zal voorzien. Ik begrijp Gods weg niet, maar ik vertrouw erop dat God zal voorzien. En de uitkomst zal goed zijn. Vertrouw op de Vader. Beveel gerust uw wegen, zongen we. Je leven aan hem toevertrouwen. Ook in onze tijd met corona en zo. Vertrouw op de Heere God. Hij leidt de geschiedenis. Hoef niet bang te zijn voor de toekomst. God zal voorzien. Voor mij en voor u en voor jou, voor iedereen. En durf je volledig te vertrouwen dat de Vader in Jezus Christus reeds in een offer voor de zonde voorzien heeft. Het is voor ons allemaal volbracht. En hij roept ons alleen maar nog maar om te volgen. En hij zegt het vanmorgen tegen u en tegen jou en tegen mij. Probeer je voor te stellen dat hij je nu aankijkt en zegt, als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Neem zijn of haar kruis op en volgen mij. Amen. Heer, wijs mij uw weg.
Blindelings en stil, slechts de nood vrede vindt.
Laten we nu samen danken de Heere God wat Hij vanmorgen weer gegeven heeft, ons wilde vertellen, ons wilde bemoedigen en aanspreken. Ik wil ook danken voor de dankpunten die hier op de weekbrief staan en ook de voorbeden doen. Laten we nu samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons telkens weer wilt aanspreken. Dat u de dienst van het woord heeft gegeven. Dat u de gemeente heeft gegeven. Dat wij in een land mogen leven waar vrijwel in iedere dorp en iedere stad op allerlei plaatsen en manieren het evangelie verkondigd wordt. En uw stem klinkt. Leer ons alle antwoord te geven. Om als kinderen van u te leren leven in deze wereld. En blindelings te vertrouwen dat u zal voorzien, ook in de toekomst van ons leven. Leer ons ook
Onszelf te verloochenen als het moeilijk is, dat valt niet mee. Als we onszelf moeten verloochenen, als dingen ons wat kosten om u te volgen, of als er ziekte, verdriet en moeite in ons leven komt om dat dan te aanvaarden, help ons daarbij. Denk aan degene die dat betreft, wilt u hen dragen. Leer ons, ons kruis op ons te nemen en u te volgen. Wilt u ons dan ook kracht geven om dat te doen? Hemelse Vader, dank u wel dat wij u mogen kennen in deze wereld van maatschappelijke crisis. Om deel van uw gemeente te mogen zijn, om vanmorgen zo'n dienst samen te mogen meemaken. Dat we dan niemand mogen anders zullen zien dan Jezus alleen. Heere God, wij willen u als gemeente danken dat Boas van Haafden en Sascha de Ruiter afgelopen week samen in het huwelijk zijn getreden. Kerkelijk is het nog niet gebeurd vanwege alle coronaperikelen. Heere, we bidden wel om een zegen voor hen. Wilt u met hen meegaan en leer hen ook uw weg te gaan. Wij willen u ook danken voor het 60-jarig huwelijksjubileum van de heer en mevrouw van der Meulen Mosselman. Schenk hen uw zegen. Dank u wel dat ze zoveel jaren al samen mochten zijn in de band van het huwelijk. Dat het trouw bewaard is gebleven. Heer, wij willen u danken en prijzen voor uw hulp en leiding in alle jaren dat ze samen waren. Leer hen ook op hun hoge leeftijd u te volgen. Wij willen u ook als gemeente vragen of u wil zijn met de organisatoren van de Alpha-cursus en ook de deelnemers. De cursus die aanstaande maandag online van start gaat. Dat al dat werk wat wij als gemeente doen gezegend mag worden. We beseffen dat we van uw zegen en leiding afhankelijk zijn. Zoals een van de psalmen dat ook zegt. Heere God, als u ons niet helpt, dan is het allemaal tevergeefs. Maar u wilt ons toch helpen. Door uw Heilige Geest. Er zijn al zoveel mensen via de Alpha-cursus in ons land bij u thuisgekomen. Hebben u leren kennen vanuit heel andere achtergronden, waarin ze niet vertrouwd zijn geweest met uw stem en met uw woord. Geef dat ze dat nu wel mogen worden en dat ze ook die roepstem zullen mogen horen door zo'n cursus heen. En net als Abraham leren antwoorden, zie, hier ben ik. Hemelse Vader, wees ook met de kerkenraad die aanstaande donderdag digitaal weer vergadert. Zegen hen één voor één en ook de vergadering om een goede manier leiding te geven aan uw gemeente hier in Gorinchem in deze tijd. Leid hen door uw Heilige Geest en onderlinge liefde. Heer, dat is toch cruciaal om uw gemeente te leiden. Zegen deze gemeente en ook haar voorganger. Mag de gemeente, ondanks alle beperkingen, groeien en bloeien. En het licht van het evangelie ook in deze stad verspreiden. Met woorden, door de verkondiging, door cursussen, maar ook door daden. Heren, help ons door de crisis heen. We denken aan ouderen die zich eenzaam voelen, omdat ze veel minder hun familie zien en kunnen zien. We denken aan ondernemers die het misschien benauwd en zwaar hebben. We denken aan jongeren en studenten die het moeilijk hebben op school. Voor de een meer dan de ander. Om gedisciplineerd te blijven. Maar als het niet lukt, Heren, dan begrijpen we dat allemaal. En geef dat ze dat zelf dan ook kunnen accepteren. Dat het gewoon te veel gevraagd was dit jaar. Wilt u hen ook dragen en toekomst geven, vertrouwen in de toekomst? Jongeren vragen zich wel eens af hoe het allemaal moet. Met deze wereld, met hun leven, met de economie, met het klimaat, met het milieu. Leer hen dan ook volledig te vertrouwen dat het wereldgebeuren in uw handen is. En dat het allemaal goed komt. Dat mogen wij weten als christenen. U leidt de geschiedenis. U leidt alles heen naar uw koninkrijk. Heer Jezus Christus, wat een dag zal het wezen als u terugkeert. En wat een zegen en een genade. Als wij dan mogen zeggen, wij hebben u verwacht. Hier zijn wij. We hebben naar u uitgekeken. Maar dat we dan niet zullen schrikken. Heer, geef dat wij alle bereid zullen zijn iedere dag om u te ontmoeten. Ziende op het offer van Jezus. Hemelse Vader, wees met ons allen. Zie ons aan in genade. Geef ons een goede en een fijne dag met elkaar. Leer ons genieten en dankbaar te zijn voor alle goede dingen. En help ons bij de moeite die er op onze levensweg zijn. Wij vragen u dat alles alleen uit genade. Om Christus wil. Alleen. Amen. Tot slot zullen we nu luisteren naar lied 192, vers 1 en 2. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen en liefhebben door uw kracht. Hemelse vrede, deel u nu mede aan een wereld die u verwacht. Wij mogen zingen van grote dingen. Als wij ontvangen al ons verlangen met Christus opgestaan. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van lied 192.
Ik heb nog nooit zo sterk beseft wat het is om protestant te zijn dan in de coronatijd. Als je zelf niet meer mag zingen, toen heb ik pas ontdekt hoe wezenlijk zingen voor de protestantse liturgie is en voor ons leven. Zingen, dat is eigenlijk beleiden en antwoord geven. Zingen is zo wezenlijk voor een christen. En dan begrijp je ook dat in het boek Openbaring wordt gezegd dat degenen die hem toebehoren straks aan de glazen zee met elkaar zullen zingen. Zingen voor hem die ons lief had en die zijn leven voor ons wilde geven. Ik ga alle heen in vrede en draag met u mee de zegen van onze God. De Heere zegen u allen en hij behoede u. De Heere doe zijn vriendelijk aangezicht over u lichten en zij u genadig. In zijn Zoon Christus Jezus. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.